Wij staan vanmiddag stil bij vraag en antwoord 114 uit onze Heidelbergse catechismus. We hopen dat voor jong en oud een beetje duidelijk te maken, want het is voor jong en oud een heel belangrijke vraag. Zondag 44, vraag en antwoord 114. Daar vraagt ons leerboek, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? En het antwoord is nee, dat kunnen ze niet. Maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch wel zo dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al Gods geboden beginnen te leven. Gemeente, jongens en meisjes, als je 14 dagen geleden in de kerk was, heb je de preek gehoord over het 10e gebod. En dat 10e gebod deed de deur dicht, hè? Dat deed de deur dicht. Dat gaf ons de genadeklap. Weet u het nog? De genadeklap. Want als wij al dachten dat we bij de 9 geboden het er toch nog wel redelijk hadden afgebracht, omdat we toch nog wel zo'n beetje, zo ongeveer wat hadden gedaan van datgene wat God in al die geboden van ons vroeg. Ja, toen dat 10e gebod kwam, was het over en uit. Want dat 10e gebod, dat liet ons zien dat ook het begeren van enig kwaad, alleen al dat het in je gedachten opkomt, dat is al zonde. Je doet niet alleen zonde, maar je bent ook zonde, want je bent een kruidvat, vol van begeerten en boze verlangens. En voor een deel worden die ook in daden omgezet. Niet alle, maar voor een deel worden ze ook in daden omgezet. Gij zult niet begeren, zegt de schrift. Niet iets wat tegen welke gebod van God ingaat. Maar je moet tot alle gerechtigheid moet je lust hebben. Nou, je voelt wel als je dat tot je laat doordringen. Wie zal dan bestaan? Dan maken wij geen schijn van kans om met de wet van God in de hand onze zaligheid te verdienen. Daar maken we geen schijn van kans voor. Dat kreeg Paulus ook in de gaten. Pas toen hij dat 10e gebod ging verstaan. Gij zult niet begeren. Toen dat met kracht op hem afkwam. Toen zag hij in. Och heden, zelfs de begeerte. De boze begeerte is al zonde voor God. Nou, dan is het met Paulus ook helemaal niks. Dan is het met mij echt ook helemaal gedaan. Dan kan ik niet door de werken van de wet, kan ik niet zalig worden, niet rechtvaardig worden voor God. Paulus noemt dat dan, ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Opdat ik nu voor God zou mogen leven. En dan komt nu de vraag aan de orde. Een vraag waarop je het antwoord al wel kunt voorspellen. Kunnen dan degenen die bekeerd zijn, kunnen wij al die geboden dan houden als ook dat tiende gebod erbij hoort? En dat hoort erbij. Dat sluitstuk hoort erbij. Kunnen wij dan al die geboden houden? Kunnen wij dat tot alle gerechtigheid gezind en geneigd zijn, lust hebben en alle zonde van harte vijand zijn? Geen begeerte daartegen, geen boze lusten tegen enig gebod van God. Kan dat wel bij ons? Die vraag is al eerder aan de orde geweest. 100 vragen ongeveer terug. Helemaal aan het begin van de catechismus. Kunt gij dat alles volkomen houden? En het antwoord was toen nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En is het dan zo erg, werd er gevraagd, dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En toen was het antwoord, ja, zo erg is het. Tenzij wij door de geest van God wederom geboren worden. Dat stond in het stuk van de ellende aan het begin van de catechismus. En nu klinkt die vraag opnieuw. Hè? Kunnen wij dit alles volkomen houden? Maar er is wel één verschilletje. Er staat nu bij, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, dit alles volkomen houden. Degenen dus die wederom geboren zijn, kunnen die dat dan? Hè? Want er stond aan het begin, tenzij wij door de geest van God wederom geboren worden. Maar nou is het dus de vraag, kunnen dan degenen die wederom geboren zijn, kunnen die het dan nu wel helemaal volkomen? Zoals het behoort. Tot in de puntjes toe en dan ook de puntjes op de i. Kunnen wij dat dan alomvattend, de hele wet van God, houden als we bekeerd zijn, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, als we wederom geboren zijn? Je zou zeggen, ja, dat moet dan toch wel kunnen. Je zou dat misschien op het eerste gezicht wel even denken, ja, als je wederom geboren bent en je bent echt bekeerd, ja, dan begin je toch immers naar de wil van God te leven. Dan word je toch naar het beeld van God vernieuwd. Dan sterft toch die oude mens af en dan staat de nieuwe mens op. Dan krijg je toch zin in de geboden van God. Dan ga je toch vruchten van dankbaarheid voortbrengen. Dat zijn toch allemaal dingen die we al gehoord hebben in onze catechismus. Onmogelijk de Heer Jezus te kennen zonder vruchten van dankbaarheid voor te brengen. Dat zal er dan toch ook altijd zijn. Er zijn mensen die zeggen dat je zelfs zonder zonde kunt worden. Hè? Als je goed je best doet, in de heiligmaking goed je best doet, dan kun je zo ver komen dat je helemaal 100% zonder zonde gaat worden. En dat je dus helemaal geen enkel kwaad meer doet. Die gedachte die komt eigenlijk een beetje uit Amerika vandaan. De Pinksterbewegingen in Amerika, die, ja, er waait wel eens wat over, hè, over de oceaan. De wind staat wel eens westelijk en dan waait het hier ook naar Europa toe. En in de evangelische kringen, sommige evangelische kringen, daar kom je die gedachte dan ook echt tegen. Dat er mensen zijn die zeggen, als je de Heer Jezus werkelijk kent en je dus naar zijn wil gaat leven, dan kun je tot de volmaaktheid voortvaren. Dan kun je zo ver komen dat je van zonde helemaal vrij wordt en dus ook niet meer om vergeving hoeft te vragen. Ook niet meer om vergeving te vragen, omdat je helemaal rein bent voor God. Nu gemeente, hoe zit het dan? Is dat nou zo? Is dat nou zo? Kunnen wij zo ver komen? Ook in Nederland zijn er dus wat mensen die vinden van wel. Zij hangen een soort van overwinningschristendom aan. He, als je goed je best doet, dan overwin je al je kwaad. Al de zonde die in je leven wordt gevonden, wordt dan uitgebannen. En dat lukt ook. He, met de hulp van God lukt dat ook. En met de hulp van de Heilige Geest kom je zover dat. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, laat ik vooropstellen. Je zou dat wel willen. Als jullie aan mij vragen, dominee, zou u zonder zonde willen zijn? Dan roep ik het uit, kom ik dat maar. Dat zou ik wel willen, nooit meer op deze aarde. Die lieve God bezeren. Nooit meer op deze aarde. Die kostbare heiland die aan het kruis gestorven is. Pijn doen aan het hart. Met de zonde die ik nog steeds doe. Ik zou het wel graag willen. En ik denk dat ik daarin niet de enige ben. Alle kinderen van God zouden wel wensen dat ze nooit meer enige zonde zouden doen. Ik kan me niet voorstellen dat je een kind van God bent en je verlangt ernaar nog te mogen zondigen. Dat is onmogelijk. Je verlangt ernaar dat nooit en dan ook nooit en dan ook nooit meer te zullen of te hoeven doen. En zo zou het ook moeten zijn. Laat ik dat vooropstellen. Zo zou het eigenlijk ook moeten zijn. Maar is dat ook zo? Wordt dat ook zo? Je zou het dus wel wensen. Het zou eigenlijk ook zo behoren te wezen, want God vraagt het van ons. God eist het van ons, hè, dat wij geen zonde doen. Maar komt het ooit zover? Kijk maar eens in de Bijbel, daar vind je het antwoord. Let maar eens op de levens van alle kinderen van God die ons in de Bijbel worden getekend. En denk dan bijvoorbeeld eens aan Abraham. Nou, dat is toch heus de minste niet, zal ik zeggen, hè? Denk eens aan Abraham. Was die zonder zonde? Jongens en meisjes, was die zonder zonde, Abraham? Nee, ja. Toen met Hagar, dat die God voor de voeten ging lopen. Die kon wachten op dat God de belofte zou vervullen. Mis, ongeloof, kleingeloof. En dat hij loog over Sarah. Dat ze zijn zuster was. Terwijl hij toch wel terdege met haar getrouwd was. Twee keer over is dat zelfs gebeurd. Zonde. En Jacob. Toen hij zijn oude vader bedroog. Kind van God, hè. En toch zonde, Mozes, dat hij tegen de rotssteen sloeg in toren. Hij had ook niet het geloof op dat moment dat hij moest beleiden voor het hele volk. Hè. Maar hij sloeg driftig op de rotssteen. Hij maakte God klein bij het volk. Hij mocht zelfs het beloofde land niet binnengaan. Mozes, nota bene, David. Nou, de discipelen van de Heer Jezus. Wat dacht je van Paulus? Paulus, ja. Wat zegt Paulus daar eigenlijk van? Ben jij ook nog een zondaar, Paulus? Je bent toch bekeerd? Op de weg naar Damascus? En daarna heb je toch 14 jaar in de eenzaamheid gezeten om je voor te bereiden op het werk van apostel te zijn? In die 14 jaar heb je toch wel een heleboel vordering gemaakt. In het leven van de heiligmaking en de dankbaarheid zouden we denken. En hoe zit het nou bij jou dan? Zal ik het je eens vertellen, zegt de apostel. Ik ben nog steeds de grootste van de zondaren. Dat ben ik nog steeds. Want christen zijn, dat is steeds groter zondaar worden in eigen oog. Dat werd Paulus ook. Hij schrijft aan Timotheus, een van zijn laatste brieven, van welke ik de voornaamste ben van de zondaren. Ik ben de voornaamste van de zondaren. Ben ik. Niet alleen was ik, voordat ik bekeerd werd, maar dat ben ik nog steeds. Hè? Paulus was zondaar tot en met in eigen oog. Steeds groter zondaar worden en steeds minder zonde doen. Dat is het geheim van het christelijke leven. Moet je proberen te onthouden. Steeds groter zondaar worden in eigen beleving. Naar eigen besef, zoals je tegen jezelf aankijkt, word je steeds een groter zondaar voor God. Het wordt met jou eigenlijk steeds minder als je naar jezelf kijkt, want je gaat steeds meer van je zonden ook zien. En je gaat toch steeds minder zonde doen. Dat wel, dat wel. Want er is wel vordering in het nieuwe leven. Dat zullen we straks ook nog wel even zien. Paulus die vond dus niet van zichzelf dat hij zo ver gevorderd was. We hebben Romeinen 7 gelezen. En daar spreekt de apostel over hoe het nou na zijn bekering is. Paulus, doe je nou uitsluitend het goede dan? Was dat maar waar, zegt een apostel. Want ik wil het wel. Ik heb de wet van God lief. Ik heb er een vermaak in. Tot in het diepst van mijn ziel. Naar de inwendige mens. Hè, naar het diepst van mijn ziel. Heb ik een vermaak in de wet van God. Ik heb het goede lief. En ik haat het kwaad. Nou Paulus, dan doe je zeker het kwade helemaal niet meer. En dan doe je zeker alleen nog maar dat goede dat je zo lief hebt. Was dat maar waar, zegt de apostel. Was dat maar waar. Maar het is vaak in de praktijk zo dat het goede wat ik wil, dat ik dat niet doe. En het kwade dat ik niet wil, dat ik haat, dat doe ik helaas toch nog. Telkens weer. Paulus moet zeggen dat hij het goede te doen, dat vindt hij niet. Dat kan hij maar niet voor elkaar krijgen. Ook al is zijn verlangen ernaar om het wel te doen, in de praktijk komt het toch weer telkens zo uit dat hij het toch nog niet gedaan heeft. Dat hebben wij ook wel eens, hè? Ook wel eens. Vaak. Dat je 's morgens het voornemen had. Vandaag wil ik eens helemaal met de Heere leven. Ik zal deze dag nou eens veel in gebed zijn. Maar wat komt er van terecht? Als de avond is en je ziet op de dag terug. Je hebt het misschien soms wel even geprobeerd, maar het was 2 minuten, 3 minuten, 5 minuten. En toen dacht je alweer aan wat anders. Of toen werd je alweer door iets anders in beslag genomen, gestoord. Wat is er van terecht gekomen? Je nam je voor, want het is Gods wil, om die collega op het werk waar je een hekel aan hebt, die jou zo dwars heeft gezeten, om die nou eens vriendelijk te gaan bejegenen. Vriendelijk, vandaag en voortaan. Maar je kwam op je werk. En daar was ze alweer vervelend bezig. Daar zat ze je alweer dwars. En wat kookte je van woede, hè? Wat kookte je van woede? Wat gaf je ze een sneer? Wat tikte je ze op de vingers? Ja, het voornemen was er wel. Je wilde het wel, het verlangen was er wel, maar in de praktijk van het leven komt er zo bitter weinig van terecht. Paulus kende die innerlijke strijd van verlangen en toch nog niet doen. En van begeren tegen de zonde te strijden en die zonde toch nog verrichten. Het goede wat ik wil, dat doe ik vaak nog niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Als ik het goede wil doen, dan ligt de zonde op de loer. Die ligt mij bij. Die ligt gereed om door mij gedaan te worden. Terwijl ik het niet wil, het kwade, doe ik het toch. En terwijl ik het goede zo graag wil, ligt de zonde op de loer om uitgevoerd te worden. Wat een tegenstrijdigheid. Tussen het willen, begeren, dat is de nieuwe mens. Dat is de bekeerde mens. Je wil naar Gods geboden leven. Je hebt er een verlangen naar. Je hebt een vermaak in de wet van God. Maar in de praktijk komt er nog zo bitter weinig van terecht. En daarom spreekt onze catechismus over een klein beginsel van gehoorzaamheid. Maar een klein begin nog. Kunnen zij die bekeerd zijn al die dingen volkomen houden? Ook dat tiende gebod. Gij zult niet begeren. Kun je dat, hè? Kun je dat volkomen houden? Het antwoord luidt nee. Het zou wel moeten. Je zou het wel wensen, dat is het nieuwe leven, dat is door de geest van God in je gewerkt, dat je het zou wensen. Je hebt er een verlangen naar, dat wel. Maar in de praktijk is het nog maar zo'n klein beginnetje, zeggen we wel eens. Dat is eigenlijk een beetje dubbelop, want een beginnetje is natuurlijk al klein. Het is al een klein woordje, beginnetje. Als je het dan ook nog een klein beginnetje noemt, dan is het wel heel minuscuul. Wel heel minuscuul, heel klein van vorm, nietwaar? En dat is in feite ook zo. Het is nog maar zo weinig. Zo bitter weinig. Vergeleken maar waarmee dan zo weinig? Vergeleken waarmee? Nou, vergeleken met wat het eigenlijk wezen moest. Van wat de wet van ons vraagt, daar zijn we maar... Kijk, als we zo ver hebben te gaan, dan zitten we misschien hier. Hè? En dat hele stuk, dat ontbreekt nog. Je bent hier begonnen, je bent misschien daar. Dat hele stuk, dat ontbreekt nog. Vergeleken met wat het wezen moest, is het maar zo'n klein stukje dat je nog van gehoorzaamheid hebt. En natuurlijk ook vergeleken met hoe het na dit leven zijn zal. Want na dit leven zullen Gods kinderen een volkomen gehoorzaamheid hebben. Dat is hem toch even geweldig. Nooit meer te zondigen. Dat verlangen vervult. Daar nooit meer enig kwaad te doen. Dat is toch geweldig. Daar denkt de catechismus ook aan. Want er staat... Zolang als ze in dit leven zijn, is het maar zo'n klein beginnetje. Zolang als ze in dit leven zijn. Maar straks, als dit aardse leven voorbij is, dan wordt het een volkomen gehoorzaamheid. Nu zo klein nog, vergeleken bij wat het zijn zal. Maar straks zo groot, 100% en niet minder dan 100%. He, daar kun je wel eens naar verlangen. Een christen verlangt niet naar de dood, want de dood is een vijand. Maar een christen weet wel dat als de dood komt, dat hij dan van zijn oude mens verlost zal zijn. Die sterft dan af. En dat is een goed ding. Dat is een goed ding. Als je van de Heer Jezus bent, geborgen in zijn bloed, een kind van God geworden door de genade van Christus, ja, dan hoef je dus ook niet zo tegen de dood op te zien. Het blijft een vijand hoor. De dood is een vijand, ook voor de christenmensen, want het is een indringer. Maar hij brengt ook wat goeds met zich mee, voor Gods kinderen wat goeds met zich mee. Want bij je sterven sterft die oude mens, die Adamsnatuur, dat boze hart, waar alles uit voortwelt. En ook dat kwade dat je vanuit dat boze hart, helaas, 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 Paulus zei het, toch nog doet. Dat zal dan afgelopen zijn. Die oude mens gaat dood, die sterft, die wordt dan teniet gedaan. Daar komt dus iets heel goeds uit voort. Maar zolang als we nog hier zijn, tot die laatste snik toe, een klein begin. Een beginnetje. Ja, dat is zo. Dat zie je in de Bijbel. Kijk maar eens naar Jezus' discipelen. Ze waren toch heus op de beste school die er was. Toen Jezus op deze aarde was. En wat hebben ze er nou eigenlijk van terecht gebracht? Die klungels. Om het maar eens een beetje plat te zeggen. Klungels waren het. Maar ze zaten iedere keer mis. Ze liepen iedere keer de meester voor de voeten. Ze waren iedere keer kleingelovig, ongelovig. En de Heer Jezus moest zuchten. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Tot aan het einde toe, tot aan zijn dood toe heeft hij verdriet van ze gehad, nietwaar? Net zoals Mozes van de Israëlieten verdriet heeft gehad in de woestijn, heeft de Heer Jezus verdriet gehad van zijn eigen jongeren. Een klein beginnetje was het. Een klein beginnetje. Ze hadden de Heer Jezus lief. Ze hadden een nieuw hart ontvangen. Maar ze deden ook vaak het verkeerde. Denk maar eens aan Petrus. We hebben vanmorgen over Petrus gehoord. Daar is hier in de kerk over gepreekt. Petrus, hij had ook zoveel verlangen. Hè? Zoveel goede voornemens. Hè? Hij zou dit en hij zou dat. Ja, dat zat wel goed met Petrus. De bedoelingen waren goed. De geest was wel gewillig. De geest was wel gewillig. Dat zie je bij Petrus ook, hè. Net als bij Paulus. De geest was zo gewillig. Hij zou wel voor Jezus in de dood gaan. En in de gevangenis desnoods zijn leven voor hem stellen. Maar het goede te doen, toen hij daar in de zaal van de hoge priester was, dat vond hij niet. Dat kwam er niet uit voort. Want hij is diep gevallen. Heel erg diep gevallen. Het was nog maar zo'n klein beginnetje van gehoorzaamheid. Hij werd met zichzelf geconfronteerd. Dat hij er wel grote en hoge gedachten van had. Dat hij wel bijna tot de volmaaktheid was gekomen in zijn liefde tot de Heer Jezus. Maar het bleek dat het ook nog maar het eerste begintje was. Hij werd teruggefloten. En gelukkig heeft de Heer Jezus, hebben we vanmorgen gezien, hem niet te pletter laten vallen. Maar is met zijn voorbeden tussen beiden gekomen. Zodat zijn geloof, dat kleine beginnetje van geloof, toch niet helemaal ophield. Maar hij kwam weer tot inkeer, weer tot bekering. Nou, zo is het nou met de mens. Wij zijn nog van die slungels. Ook het dominee is nog maar een slungel. Ik reed pas op de dominees weg. En toen reden we achter een lesauto aan. Een lesauto. Die kwam hier denk ik uit Urk. Hij was in richting Nagel. Het was net over de A6. Net aan de andere kant van de A6. Op de dominees. Dat heet ook nog domineesweg daar. Dus, nou goed. En daar reed dus zo'n lesauto voor ons. En ja, dat was echt nog een beginneling die erin zat. Dat kon je wel zien. Hè? Ik bleef er maar even achter. Want ja, af en toe zat je half midden op de weg. Hè? Die tante die daarin zat, een jong meisje nog, hè, die moest het echt nog helemaal leren. Dat schakelen, dat ging, wat dat dan stotend. En ze zat midden op de weg en ze reed ook super langzaam. Uiteindelijk ben ik er maar langs heen gegaan. Ja, toen dacht ik, ja, dat is echt nog een beginneling. Die heeft nog maar een klein beginsel van rijvaardigheid. Ik meen op dat gebied wel iets meer te hebben. Ja, dat zult u ook wel begrijpen als je al zoveel jaren je rijbewijs hebt. Maar ik moest toch wel even aan mezelf denken. Niet alleen wat mijn rijvaardigheid betreft, maar ook wat mijn leven met de Here betreft. Wat is het toch nog? Klein. Vergeleken met wat het zijn moest en wat het eenmaal worden zal. Zij die tot God bekeerd zijn, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein stukje nog van gehoorzaamheid. Daar moet je maar niet te hoog over opgeven, niet te hoog over tetteren, dat jij al zo ver gevorderd bent. En dat iedereen al bijna wel aan jou een voorbeeld kan nemen. Het valt tegen, vrienden. Het valt tegen. Het valt bitter tegen. Je moet nog van genade leven. In 1 Johannes 1, daar stond het, hè. Nooit zeggen dat je niet gezondigd hebt. Want dan maak je God tot een leugenaar. Ook al ken je de Here, je zonde belijden. Want Hij is getrouw en rechtvaardig om jou de zonde te vergeven. Maar als we zeggen dat wij niet gezondigd hebben, de waarheid is dan niet in ons. Zo simpel ligt dat. Dus niet dat van, ik ben er al. Nee. Wees mij zondaar. Arme zondaar. Genadig. Tot op je sterfbed toe. O God, wees mij zondaar genadig. Ik hoop, gemeente, dat als ik op mijn sterfbed lig, als ik tenminste een sterfbed krijg, dat weet je nooit. Maar dat mijn laatste woorden zouden mogen zijn. O God, wees mij de zondaar genadig. Want je blijft tot je laatste snik een mens van het kleine beginnetje. Zoals die tante in die auto achter het stuur op de dominees weg. Ze breide er niks van. Ze kon het nog niet. Ze moest het nog helemaal leren. Zo moeten wij het ook nog helemaal leren. Leer mij uw weg, o Heer. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Hè? Lees Psalm 119 maar eens door. Dan zie je wat de dichter daarvan zegt. Hè? Hoe klein dat hij over zichzelf gevoelt. En hoe groot zijn verlangen is om voortaan naar de wil van God te leven. Maar hij weet, zijn ziel kleeft nog zo aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Een klein begin dus. Maar gemeente, dan moeten we wel oppassen. We moeten wel oppassen dat we daar nou ook geen misbruik van gaan maken van die leer. Hè? Van dat kleine beginnetje. Hoe bijbels dat het ook is. Want dat gevaar, dat is namelijk wel aanwezig. Dat we denken van, nou, het is toch nog maar een klein begin. Dus ja, nou ja, dan is het niet zo erg dat ik nog heel veel niet doe. Hè? Dat ik nog heel veel zonde doe. Ach, ja, het is toch eigenlijk bij al Gods kinderen maar een klein beginnetje. Dus nou ja, dan is dat bij mij dus ook zo. En dat geeft dus dan toch eigenlijk niet zo heel veel. Dat is wel een gevaar. Dat is wel een gevaar. Hè? Dat we denken van, dan hoef ik mij ook niet zo op de heiligmaking toe te leggen. Dan kan ik ook wel eens een beetje lui achterover gaan rusten. Want ja, het wordt toch pas goed als ik sterf. En niet in dit leven al, dan blijft het allemaal maar dat kleine stukje. Dus ja, nou ja, laat die zonde maar zitten en laat die zonde maar zitten. En die zonde, ach, dat kan ook nog wel. Want ja, allemaal hebben ze toch maar een klein beginsel, nou dan ik dus ook. He, dat kan ook heel luie mensen maken. Hele luie mensen. En dat moeten we nou net niet hebben. Want daar ligt het onderscheid tussen een huichelaar en een echte christen. En de huichelaren, die heb je in de kerk ook hoor. Die zijn er in de kerk ook, huichelaars. Mensen die zeggen dat ze christen zijn en ze zijn het niet. Een huichelaar, die zal misschien wel heel veel tamtam maken over die oude mens en zo, weet je wel. Ja, dat ligt aan mijn oude mens, aan mijn oude natuur. Ja, daar kan hij misschien wel erg op afgeven, op die oude mens. Maar ondertussen is het zijn schoothondje. En zit hij de hele dag die oude mens te aaien. En te voeren. Dat is de huichelaar. Die maakt wel veel jammer over het feit dat hij ja, toch helaas nog ook een oude mens is zoals we toch allemaal zijn. Maar ondertussen deelt hij voortdurend snoepjes uit aan die oude mens. Hij streelt die oude mens. Hij tempert, om het maar eens met een modern woord te zeggen. Ik hou niet zo van die hele moderne woorden, maar dat woord is een beetje in de dag van vandaag. Hij tempert die oude mens voortdurend, hè. Hij laat hem vooral zijn gang gaan. En dit kan er wel mee door en dat kan er wel mee door en dat kan er wel mee door. Want we zijn toch immers altijd ook nog die oude mens, nietwaar? Dat kan ons ook superlui maken. En dat is niet de bedoeling, dat begrijpt u wel. Kijk, daar heeft de catechismus nu ook aan gedacht. Want ze zegt, een klein begin... Niet meer dan een klein begin is het van gehoorzaamheid. Zelfs de allerheiligste. Nou, daar ben ik lang niet hoor, de allerheiligste. Dan gaat Paulus me zeker voor. En vele, vele anderen. De allerheiligste, dat ben ik niet en dat bent u waarschijnlijk ook niet. En zelfs de allerheiligste heeft nog maar zo'n stukje. Nou, dan is mijn stukje nog de helft. Nog minder misschien. He, nog minder misschien. En dan kan ik het misschien maar amper zien. Dat stukje van mij. Dat is waar. Maar het is ook nog wat anders waar. Wel zo. Het is wel zo. Dat ieder die tot God bekeerd is. Wel met een ernstig voornemen. Hoor je dat? Een ernstig voornemen. Niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God begint te leven. Ja, dat is wel, hè. Dus mag een klein begin zijn, maar dat begin is er wel. Dat is het verschil tussen de huichelaar. De huichelaar heeft het wel over zijn oude mens en daar schrijft hij alles op. Op rekening van die oude mens, alsof die dat niet zelf is. Alsof die een oude mens had, hij heeft niet eens een oude mens, want als je geen nieuwe bent, dan heb je ook geen oude. Zo simpel is dat. Een huichelaar heeft geen oude mens. Want hij heeft ook geen nieuwe, hij is ook geen nieuwe. En als je geen nieuwe bent, ben je ook geen oude. Heel eenvoudig. De huichelaar, die heeft dat kleine beginnetje niet. Hij heeft het wel veel over zijn oude mens, maar hij kent er geen strijd tegen. Ik zei al, hij heeft hem als een hondje, een schoothondje op zijn schoot en aait hem voortdurend. Hij tempert hem. En dat is nu bij de bekeerde wel anders. De bekeerde, die heeft maar een klein begin, dat is waar, maar wel zo, dat dat kleine begin er wel is. En dat hij met een ernstig voornemen een groot verlangen heeft om naar de wil van God, naar al Gods geboden te leven, daarmee te beginnen. En vordert hij daar dan ook in? Jawel, gemeente, dat is wel waar. Dat mag je zeker ook wel zeggen. Daar is zeker ook wel groei in. Niet dat je die zelf altijd zo goed ziet. Maar het is zeker waar als je dicht bij de Heer Jezus Christus leeft. Hij is ons het gegeven ook tot heiligmaking. Ook tot de vernieuwing van ons leven. De Heilige Geest die neemt dat bij de Heer Jezus vandaan. En die maakt het leven van zijn discipelen, van Gods kinderen, die maakt hij nieuw. Hij vernieuwt van dag tot dag, zegt de Bijbel. Naar zijn beeld. In gerechtigheid en heiligheid. En daar is zeker ook wel groei in. He, dus dat klein beginsel, dat kan wel iets groeien. He. Niet dat je het zelf altijd ziet, zei ik al, maar het is er wel, die groei. 30, 60, 100-voud vrucht, he, stond er in de gelijkenis van de zaaier. Vruchten voortbrengen in volharding, in volstandigheid. Jazeker, dat is de taak, de roeping van de christen, maar dat kan die niet van zichzelf. Dat kan alleen als je dicht bij de Heer Jezus leeft. Als je het van jezelf probeert, dan komt er helemaal niks van terecht. Helemaal niks. Alleen als je dicht bij de Heer Jezus leeft, kan er wat van worden. Dat je begint te leven, inderdaad, naar al de geboden van God. Het blijft een klein begin. Maar dat begin is er. Begrijpt u dat, gemeente, dat het verschil is tussen degenen die God kennen en degenen die hem niet kennen? Ook in de christelijke gemeente. Degenen die hem niet kennen, die hebben zelfs geen klein begin. En die hebben ook niet dat voornemen om naar al de geboden van God te beginnen te leven. Ze praten de zonde goed. Ze hebben het wel vaak over zonden en nog eens zonden en de oude mensen zo. Maar ondertussen praten ze het allemaal goed. Hè? Dat zijn de huichelaars. Mooi praten. Maar er komt weinig of niks van terecht. Bij Gods kind ligt er toch even iets anders. Hij weet van het kleine begin. Maar hij weet er toch ook van hoe lief heb ik uw wet, Paulus. Een vermaak. In de wet van God. Naar de inwendige mens, naar het hart. Een verlangen om zijn wil, zijn geboden te houden en te onderhouden. Hoe lief heb ik uw wet. Kostbaarder dan goud en zilver, zegt het Oude Testament. Zoeter dan honing en honingzeem. En was dat nou weer? Honingzeem, dat is honing die zo uit de raten loopt, die slechtste. Honing die zo nog drukt uit de raten vandaan. En die je kunt opvangen zo met je hand en dan kunt opeten. Die is de lekkerste. Nou zo zoet is de wet van God voor Gods kinderen. Het verlangen om zijn geboden te doen. Daar is ook groei in, zei ik. En let op, het staat er niet voor niets. Je begint naar al Gods geboden te leven. Dus het is niet zo dat je zegt van, nou ja, ik wil wel een nieuw mens wezen. Ik wil wel een nieuwe gehoorzaamheid. Maar ik wil dan zelf uitmaken op welke terreinen. Dit wel, dat niet. Dat je zelf gaat uitkiezen van dit gebod, het staat me wel aan en daar wil ik dan wel een nieuw mens in wezen. Maar dat andere gebod, nee, dat komt me te na. Dat zint me niet, dat kost me te veel misschien. Dus daar wil ik dan wel de oude blijven. Dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt niet op één terrein van het leven zeggen, dat is van mij. Daar moet de Heere God vandaan blijven. Mijn huwelijk, mijn gezin, mijn werk, mijn geldbesteding, mijn vrije tijdsbesteding, waar ik zaterdagavond allemaal uithang en zondagavond en vrijdagavond, waar ik dan allemaal uithang, dat maak ik zelf uit. Dat wil ik graag in eigen beheer houden. Hoe je omgaat met elkaar als jongens en meisjes, ook voor het huwelijk. Nou, daar wil ik zelf de regie over houden. Daar heeft God niks mee te maken. Oh nee, heeft God daar niks mee te maken? Waar heeft God niks mee te maken? God heeft overal mee te maken. Al de geboden. Je begint naar al de geboden te leven. Of naar geen één. Ook weer zo simpel is dat. Zo simpel ligt dat. Als je naar de wil van God begint te leven. Dat kleine begin. Maar het is er wel. Een nieuwe gehoorzaamheid. Een nieuw leven. En het groeit ook met de jaren. Het blijft maar een klein begin, maar het groeit wel. Dan is het een gehoorzaamheid naar al de geboden van God. Dan kun je dus niet zeggen, ja, maar dat is van mezelf. Dat houd ik er buiten. Daar moet God zich niet mee bemoeien. Daar gelden Gods geboden niet voor, althans niet bij mij. Bij anderen misschien wel, maar bij mij niet. Want dat heb ik eventjes voor mijzelf apart gezet. Dat kan niet. Als je dat doet, dan ben je ook een huichelaar. Dan ben je ook echt een huichelaar. Wie God lief heeft, begeert hem naar al zijn geboden te leven. Zondags en door de weeks. Bij dagen en bij nachten. Thuis en op school. Thuis en op het werk. Ben je bezig op je werk of in je vrije tijd? Tijdens je hobby's. Misschien wel bij je uitgaan. Je begeert naar God. Wil te leven. En als dat niet zo is, als je stukken voor jezelf wilt houden, dan meen je er niks van. Helaas, het is scherp gezegd. Het is scherp gezegd, maar het is wel waar. Dan meen je er niets van. Zij die tot God bekeerd zijn, beginnen naar al Gods geboden te leven. Dan vraag je de Heere, wat is uw wil? Op alle terreinen van het leven. En zo komt de nieuwe mens openbaar. Een klein begin nog maar. Dat is waar. Klein begin. Daar moeten we wel ons voor schamen. Dat het nog maar zo'n klein beginnetje is. Maar het is er wel. En het kan er alleen maar zijn en groeien. Als je leeft in de afhankelijkheid van de gekruisigde en opgestane Christus. En als je voortdurend bidt om de Heilige Geest. Zo komt dat nieuwe leven tot stand. Zo kan het er zijn. En zo kan het er groeien. En bij ieder van Gods kinderen is dat er. En als je daar niks van hebt, dan moet je nog een kind van God worden. Dan ben je blijkbaar nog onbekeerd. Zou je dat nou willen blijven dan, onbekeerd? Zou je dat nou willen blijven dan? En daarmee de eeuwigheid tegemoet gaan? En straks sterven, onbekeerd sterven. Wil je dat? Zou je dat aandurven? Als je nog onbekeerd bent, dan moet er bekering komen. Dan moet je je zonde leren beleiden. En naar Christus leren vragen. Dan moet je in berouw tot God gaan. En als je Christus leert kennen, ja dan, daar ben je bekeerd. Dan ben je verkeerd. Hij geeft je bekering ten leven. En dan is er ook. Kan niet missen. Dat nieuwe begin. Al is het nog maar. Een klein stukje. Maar het is er wel. Het is er wel. Amen.